goeiemôre almal en hartelijk welkom in die eredienst. Ons mag weer saamkom en ons mag saam God ontmoet. Dit is een groot voorrecht en dit is ook ons bede dat ons daardoor mag groei in geloof en in liefde. Die afkondigings is soos volg. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die kerk, die tweede voor die zending. En volgende week is daar een collecte voor hulpbehoevende theologische studenten wat aanbeveeld wordt. Met blijdschap maakt die kerkraad bekend dat er Sien geboren is in die gezin van Max en Linda Boezekol. Hulle noem hem Etienne. Kom ons richt ons aandacht nou op die Heere. Laat ons gaan staan uit eerbied vir hom. En saam belei ons, ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons dan, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen Psalm 66, ons juich oor Gods wonderdaden. En omdat ons nou in Exodus lees vanochtend, dan denk ons natuurlijk aan die see waarin die Egyptenaren verdrink het. En God wat zij volk uit Egypte bevrijden door die uittocht. En daarna het God aangehouden om zijn volk te redden. Laat ons daarvan zingen. Laat ons saam bid en God seën vra oor die diens. Vader in die hemel, ons dank u dat ons vandag hier weer by mekaar mag wees. En ons dank u dat u in ons midden aanwezig wil wees. Ons het gesing, Heere, volke van die verste stranden, moet met een lofstem voor u juich. En ons behoort bij daar die volken. Vroeger was ons nie uw volk nie, maar die Christus het die goeie nuus ook ons bereik, en u het ons geloof gegee. Ons aanbid u, vanweer u wonderdade in die verlede, die uittog, die vernietiging van die vijanden van Israël, die intog in die beloofde land, uw verzorging van die volk, uw bescherming en al die uitreddings wat u gegee het. En ons dank u voor uw groot genade waarmee u ons aangeneem het en ons zondes vergeef. En dat u dit gedoen het door uw eie seun voor ons oor te gee in die dood. Ons dank u, Heere, dat u uw barmhartigheid so oor ons uitstort. En ons wil vragen dat u ons geloof zal gee, dat ons altijd daaraan zal denken. En vanuit Christus en vanuit zijn offer en zijn opstandingskracht en uit zijn geest zal leven elke dag. Heere, daarom kom ons ook vandaag bij elkaar, dat ons samen kan luisteren naar uw stem. En ons dank u dat u al die eeuwen door gepraat hebt met uw volk, dat u mensen geroep hebt en dat u nog steeds aanhoudt spreek tot ons. Help ons, Heer, om te luisteren wanneer ons in die Bijbel lees en om daarin uw stem te horen. En ons wil bid dat u ons begrip zal geven, dat ons uw woorden mag verstaan en dat ons, wanneer ons dit verstaan, dit ook zal gehoorzaam en ter harte zal nemen. Bouw ons geloof, versterk dit, zodat ons elke dag voor u zal leven. Ons bid dat u hierdie dienst zal zien en dat u ons lofoffers en dankoffers zal aannemen van wie je Christus onze Heer. Ons bid het in zijn naam. Amen. Ek wil vandag aangaan met die preekreeks oor Exodus. Ons trek nou by die derde reeks en ons gaan aan in hoofdstuk 15 van Exodus. Ons begin lees in hoofdstuk 14 vers 26, om een bykie die atmosfeer op te snuif en te verstaan waar ons nou is. Exodus 14 vers 26. Die see dus toegemaak oor die Egyptenaars. Dit gaan nou gebeur. Eers raak die Egyptenaars vast in vers 25 en hulle wil wegvlug. En daarop sê die Heere, Yahweh, vir Moses, vers 26, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egyptenaars, oor hulle strijdwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egyptenaars het het tegemoet gevlug. So het die Heere dan die Egyptenaars binnen in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strijdwaans en die ruiters van Farao se hele leermag, wat achter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgeblei nie. Maar die kinders van Israël het binnen in die see op droge grond getrek, en die waters was voor hulle een muur aan hulle rechter en hulle linkerkant. So het Yahweh Israël dan die dag uit die hand van die Egyptenaars verlos, en Israël het die Egyptenaars doodgezien aan die kant van die see. Ook het Israël die machtige daad gezien wat die Heere aan die Egyptenaars verrig het, toe het die volk die Heere gevrees en gegloe in die Heere en aan Moses, sy knecht. Toe het Moses en die kinders van Israël hier die lied tot eer van die Heere gesing. En dit is wat hulle gesê het. Ek wil sing tot eer van Yahweh, want hy is hoog verhewe. Die paard en sy ruiter het hy in die see gewerp. Yahweh is my kracht en my psalm. En hy het my tot heil geword. Hy is my God. Hom sal ek roem. Die God van my vader. Hom sal ek verhef. Yahweh is een krijgsman. Yahweh is sy naam. Hy het Farao is een strijdwaans en sy leermag in die see gewerp, en sy beste vechtsmanne het in die skelfsee gesink. Die watervloede het hulle oordek, hulle het in die kolke gesink soos een klip. O Heere, uw rechterhand is verheerlik door kracht, uw rechterhand, o Heere, verpletter die vijand. En in uw grote hoogheid
Werp u diegene neer wat teen u opstaan. U stuur het toe en gloed uit. Dit verteer hulle soos 'n stoppel. En deur die geblaas van uw neus het die waters hulle opgestapel. Die strome het bly staan soos 'n wal. Die watervloede het stijf geword in die hart van die see. Die vijand het gesê, ek sal achtervolg, inhaal, buit verdeel, my begeerte sal versadig word van hulle, ek sal my swaard trek, my hand sal hulle uitroei. U het met uw asem geblaas, die see het hulle oordek, soos lood het hulle gesink in die geweldige waters. O Jahwe, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heerlikheid, verheerlik in heiligheid, gedug in roemrijke dade, een wat wonders doen? U het uw rechterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind. U het door uw guns die volk gelei wat u verlos het. U het hulle door uw kracht naar uw heilige woning gevoer. Die volk het dit gehoor, hulle het gesidder. Wie het die inwoners van Filistea aangegryp? Toe is die stamhoofde van Edom verskrik, bewing het die machtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het gebewe. Verskrikking en vrees het op hulle geval. Deur die grootheid van uw arm was hulle stom soos een klip, terwijl uw volk deurtrek, Here, terwijl die volk deurtrek wat u verwerf het. U bring hulle in en plant hulle op die bergland van uw erfenis, die plek, o Here, wat u als vaste woonplek voor u berei het, die heiligdom wat u hande gestig het, o Here. Jahwe sal regeer vir eeuwig en altyd. Want Farao se perd met sy strydwaans en sy ruiters het in die see ingegaan en Jahwe het die waters van die see oor hulle laat terugkom. Maar die kinders van Israel het binnen in die see op droë grond getrek. En Miriam, die profetes, die suster van Aaron, het die tamboerijn in de hand geneem en al die vrouwen het uitgegaan achter haar aan met tamboerijnen en in koordansen. En Miriam het hulle al zingende geantwoord, sing tot eer van Jahwe, want hy is hoog verhewe. Hy het die paard met sy ruiter in die see gewerp. Daarop het Moses die Israëlieten laat wegtrek van die Skelfsee af en hulle het uitgetrek naar die woestijn Sur. Hulle het toe 3 dagen lang in die woestijn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom. Maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het Jahwe aangeroep en die Here het om een stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle een insetting en verordening vastgestel en hulle daar beproef en gesê, as jy getrouw naar die stem van Jahwe jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister naar sy gebooie en al sy insettingen hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egypteland gelê het nie. Want ek is Jahwe wat jou gesond maak. Daarop het hulle by Elim gekom, waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was, en hulle daar by die water laar opgeslaan. Ons het ook psalms wat die geskiedenis van Israel besing. Psalm 106 is een daarvan. Ons sing vers 3, 4, 5, 11 en 19. Die ongeloof van Israel sing ons daarvan, en ook die beproeving en die redding wat ons uiteindelijk door Jezus ontvang.
By die bronne van Mara het God gesê, daar het hy vir hulle insetting en verordening vastgestel en hulle daar beproef. En gesê, as jy getrou na die stem van Yahweh jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipteland gelê het nie. Want ek is Yahweh wat jou gezond maak. Ons gaan na die preek ook sing van die beproeving, op een manier, psalm 139, is enerzijds die psalm wat sê dat God ons duur en duur ken, en aan die einde is daar ook die bede, dat God dan ook ons harte sal toets. Ons sing daarvan na die preek, psalm 139, vers 1, 2 en 12. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jesus Christus, ons is hier in een opwindende tijd in die geschiedenis van Israël. Israël is nou juist zo pas uit Egypte gered, met een groot machtsvertoon van God. God het sy sterke hand en sy uitgestrekte arm gewys, en die see het een hele weermacht, alle ruiters en perde en strijdwaans van Egypte, uitgewis, letterlijk en figuurlijk uitgewis. En Israël het gezin, hulle was uitgelaten van vreugde. Hulle het natuurlijk nooit gedink dat dit moontlik was geweest. Na 480 jaar is hulle uit slavernij bevry. En nou begin een reis door die woestijn. Dis nie aangenaam nie. Woestijn is nie net sand nie, maar ook skerp klippe, slange, skerpioene, brandende sand, die hitte is onverdraaglik. En na 3 dae in die woestijn, sonder water, lyk dinge totaal anders. Hulle juig nie meer nie. Hulle is nie meer blij nie. Ek denk ons kinders en ons allemaal kan verstaan, as daar hier in die stad 3 dae nie water is nie, dan is dit een probleem, as jy nie voorbereidings getref het nie. As dit jou onkant vang, jy het nie gehoor dat hulle die water gaan afsny nie, of dit word skielik afgesny sonder aankondiging, en dan maak jy die kraan oop, en daar is nie water nie. Die volgende dag ook nie, en dan die derde dag. Nou, dan kan je natuurlijk nog denken, oké, ek gaan gauw winkel toe. Maar wat nou als die waterbottels bij Pick and Pay, bij Checkers en Oras klaar is? Dan begin je achterkom, nou het ek rechtig een probleem. Dan raak je in die stress. Nou, in die woestijn was geen winkels nie. Waterbottels het nog niet bestaan nie. En als mensen kruiken saamgevat het, dan was dit nou droog en leeg. Daar is geen backup opties nie. Dus allemaal begin uitkyk na 'n waterbron in die woestijn. En die derde dag, als allemaal al moeg is, dan is daar skielik opwinding. Hey, daar is water. En allemaal hardloop so en toe natuurlijk. Mensen verdring mekaar. Maar die mensen wat eerst daar by die water is, deins terug. Hulle spoeg die water uit. Partij begin opgooi. Die water is vieslik. Jy kan het nie drink nie. Dit is 'n dubbele teleurstelling. Alle hoop het verdwyn. Nou, dan kom die klagtes natuurlijk. Jy kan denk dat hulle gesê het, hoekom bevry God ons en los ons dan in die woestijn sonder water? Geef vir ons water, Moses. Nou, hierdie geschiedenis het baie ver weg gebeur in die woestijn tussen Egypte en Israël. En boonop was dit 3500 jaar gelede. Hoekom lees ons dit in die Bijbel? Wat wil God vir ons sê?
Die thema vir die preek is leer die les van die woestyn. Die eerste gedeelte, die krisis van die woestyn. Die tweede, die toets in die woestyn. En die derde, die belofte van God, genesing. Leer die les van die woestyn. Die krisis van die woestyn is die eerste gedeelte. Nou, die lofliedere na die oorwinning was uitbundig, maar het vinnig verstom. Die probleem van vandag, die watertekort, is so groot en bedreigend, dat Israel die uittog en die redding by die Rietsee al lank al vergeet het. Dit speel geen rol in hulle gedagtes, wanneer hulle dors is nie. En hulle murmureer teen Moses. Later in die woestynreis gaan ons nog baie lees dat Israel murmureer. Hulle verlang selfs terug na die voorspelbaarheid van die slavernij en die onderdrukking. Hulle begin dit selfs idealiseer. By Mara hoor ons dit nog nie, maar hulle murmureer. Teenslag vertaal dadelijk in teenstand teen Moses, teen God. Dankbaarheid vir die redding verdamp saam met die laaste druppels water. Moses reageer op die regte manier. Hy roep tot God. En God gee dadelijk uitkomst. Een wonderteken, die middel van een stuk hout wat die water gezond maakt. Nou, hoe lees jy so'n verhaal? Ons kan ons wenkbrauwe lig en kritisch na Israel kyk, sê, sjoe, daar die mense het gauw vergeet. Dit was nog maar paar dagen gelede, dat God hulle gered het, met een geweldige wonderteken. As ek dit sou gesien het, sou ek dit nie so gauw vergeet het nie. Hulle het geen geduld gehad nie, dit is een slechte voorbeeld. En ons weet, uit die verdere geschiedenis, wat die murmurering in die woestijn opgelever het nie. Dit niks goeds nie. Maar is dit nie baie herkenbaar nie? As jy gesond voel, as jy werk het, as jy blij is met jou vriendskappe en jou huwelik, dan is het eenvoudig om dankbaar en blij te wees. Maar sodra daar krake verskyn in ons gelukkige lewe, hoe reageer ons? As ons teenslae ervaar, diep verlangens, wat nog altyd nie vervul is nie, verdriet wat maar nie weggaan nie, dan kan dit alles beheersend word. Dit is die enigste ding waaraan ek kan denk. Ek denk daaraan wanneer ek gaan slaap, en ek staan weer daarmee op. Dit kan my dag gaan beheers. Hoe moeilik is dit dan? Om te juig en God te dank vir die dinge waaroor ek gister opgewonde was. En in daardie situaties, hoe denk jy en ek dan oor die goedheid van God? Sien ons dit steeds raak? Is Jezus jou redder nog steeds op die voorgrond? Is sy goedheid nog tastbaar vir jou? Of het dit verzwak? Ons kan begin een wonder. Waar is God? Hoekom help hy my nie? Hoekom is die lewe so moeilik? Nou, en ons kan dit persoonlik so ervaar in ons privaatlewe, maar jy kan dit ook as gemeente ervaar, en so die vraag vraag, hoekom is het nie makkeliker om te glo nie? Om God te dien nadat hy ons gered het nie? Vooral as jy jonk is in die geloof, en mooie beloftes en spreuke in die Bybel lees, oor die seëninge van die regverdige, die mense wat die Here vrees, hoekom ervaar ons die lewe nie altyd so mooi nie? Maar eerder as een woestijn, partijkje. Ja, hoekom doen God dit eindelijk so? Soos Israel door die woestijn moest gaan, om by die beloofde land uit te kom, so het ons een lang pelgrimsreis, wat voorleed door hier die wereld, om by Gods hemelse koninkrijk uit te kom. Moses het die Here aangeroep, die Here het om een stuk hout gewys, hy het dit in die water gegooi, en die water het soet geword. God het die water, die bitterheid, soet gemaakt by Mara. En daarna het hy vir Israel Elim voorsien, een lieflike plek, waar die water dadelijk drinkbaar was en volop aanwezig. 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, symbolische getallen wat die oorvloed voor die hele volk uitdruk, 70 oudstes, 12 stammen. God het toch in die woestijn vir hulle voorzien, hoewel Israël gemurmureer het. En daar het vervolgens nog een lang reis door die woestijn voorgelee. Wat leer God vir hulle en ons? Dit is die tweede deel van die preek. God leer ons in die woestijn, die toets. Ons lees in vers 25 en 26, nadat God die water van Mara zoet gemaakt het, daar het hy vir hulle een inzetting en verordening vastgesteld. En hulle daar beproef. En gesê, as jy getrouw naar die stem van die Heere jou God luister en doen wat recht is in sy oe, en luister naar sy geboeie, en als hy inzetting hou, dan zal ik geen een van die ziektes op jou leven wat ik op Egypte land geleerd nie. Want ek is die Heere, Yahweh, wat jou gezond maakt. Yahweh, die geneeser. Die geschiedenis is een duidelijke les van Godse volk. En hier die vers is die focus, die scharnier in die verhaal. God heeft de bedoeling gehad met die crisis waarin hij zijn volk gebracht. En met zijn reactie op hulle gemurmureer. Die woord beproef is die kernwoord hier. Mara is een plek waar God zijn volk beproef en onderrig. Die woestijn wordt een school voor Israël. Nou, heel eerste zien ons dat God voor hulle een inzetting en verordening vastgesteld heeft. En daar die bevel, wat hij vastlegt, wijst dat hij hulle eienaar is. Hij stelt die regels voor die volk vast. En voor die verhouding wat hij met die volk gemaakt heeft en verder gaan bouwen. Dit is dus uit die staanspoort duidelijk dat die bevrijding uit Egypte niet autonomie betekent. Autonomie is dat je zelf jouw regels kan maken, voor jezelf mag besluiten en mag doen wat jij wil. Die bevrijding van Egypte leidt niet tot autonomie voor Israël. Nie. Slaven in Egypte wordt bevrijd niet maar om net vrij te wees en hulle eie dingen te gaan doen, nie, zonder bindings of verplichtings. Nie. God heeft hulle uitgekies en bevrijd om dienaren van God te worden. Hij heeft van hulle een volk gemaakt en hij eist van hulle gehoorzaamheid. En hij brengt zijn volk in die woestijn, in die crisis, in die moeilijkheid, om hulle te leren dat hulle van hom afhankelijk is. En om te ontdekken dat het goed is om van hom afhankelijk te wees. God is goed en genadig en machtig. Luister naar hom, dan zal het goed met jou gaan. En God beproeft zijn volk om te zien wat in hulle hart is. Hulle reactie zal die houding van hulle hart wijzen. Maar daar is meer, dat is niet net dat hulle harte wijs nie. God wil die harte ook veranderen. Die beproeving heeft heel duidelijk die karakter van onderrig, oefening. En dit is nodig, want die volk was mos 480 jaar lang slaven geweest. En nou is hulle Gods volk. Hulle moet leren wat een voorrecht het is. En die angst en die moedeloosheid en die ongeloof, wat die slavernij hulle geleerd en op hulle afgedwingd het, moet uit hulle harte verwijderd worden. En hulle moet leren om afhankelijk te wees, om God te leren vertrouwen. En hulle gehoorzaam aan hom toe te vertrouwen. Die woestijn wordt die school voor die leven met God. Want zodra die slavernij voorbij is, dan zoekt die mensen hard dadelijk beheer, gemak en bevrediging van al je behoeftes. Dan gaat het net door jou. Als God het niet zou keren, dan veranderen slaven in zelfzuchtige mensen wat trots en demanding, veel eisend raakt. Maar God heeft een ander doel met Israël en met ons. Israël moet eerst door die woestijn voordat hulle in die beloofde land uitkomt. In die woestijn is daar geen toebroekjes, geen waterkruiken, geen spens beschikbaar nie. Hulle moet leren dat hulle totaal van God afhankelijk is. Nou, die eerste gedeelte van die preek het ek reeds die vergelyking gemaak tussen Israel en die kerk van vandag. Soos Israel deur die woestyn moes gaan, om by die beloofde land uit te kom, so het ons een lang pelgrimsreis deur hierdie wereld, om by God se hemelse koninkryk uit te kom. God het Israel uit Egypte bevry en lei hulle na die beloofde land. En so is ons allemaal uit die sonde, uit die mag van die sonde bevry, ons het vergeving ontvang en ons is deur geloof geregverdig. God beloof dat hy ons sal verheerlik in die hemel, in sy koninkryk. En dat ons die stad met fundamenten, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, sal ontvang. Maar tussenin, leer die woestijntijd. God werk aan ons, om ons heilig te maak. Die redding is veiliggesteld, die toekomst is beloof. Maar tussen die twee, leer een moeilike proces. Paulus sê vir die mense in die nieuwe sendinggemeentes, ons moet door baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. God lei ons door moeilike tye van beproeving, teenslag, verdriet, siekte en dood word ons nie bespaar nie. In die Nieuwe Testament word hierdie proces op verskeie maniere geleer. Een duidelike gedeelte is Hebreërs 12 vers 3 tot 11. Ek wil dit nou saam met julle lees. Die eerste vers van Hebreërs 12 maak een verbinding met Hebreërs 11, die geloofsgetuies. Omdat ons so'n groot wolf van getuies het, laat ons ook die wedloop loop, al die laste afleer wat in die pad is. En vers 2 is baie belangrijk, die oog gevestig op Jezus, die leidsman en volleinde van die geloof, wat vir die vreugde wat hem voorgehou is, die kruis verdraai, die skande veracht het, en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. En dan gaan skryver aan en sê, want julle moet acht gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraait, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied en julle strijd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek, my seun ag die tuchtiging van die Here nie gering nie. En beswyk nie as jy daarom bestraf word nie. Want die Heere tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want wat is seun is daar wat die vader nie tuchtig nie? Maar as julle sonder tuchtiging is, wat allemaal deelachtig geword het, dan is julle onechte kinders en nie seuns nie. Verder, vers 9, het ons vaders na die vlees as kastijders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. Want hulle het ons wel een kort tydjie na hulle beste wete getuchtig, maar hy tot ons best wil, sodat ons sy heiligheid kan deelachtig word. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie een zaak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewe dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefen is. Ek dink, daar is twee dinge wat uitstaan in hierdie gedeelte. Hebreërs 12 leer vir ons, dat God ons beproef, juist omdat ons sy kinders is. Hy tuchtig sy kinders, omdat hy hulle lief het. En hulle nie als onvolwassen, selfsuchtige sondaars wil los nie. Ons moet verander. Want die sonde borrel die hele tijd op uit ons hart en trek ons van God af weg. Maar God wil ons heilig maken. En die doel van die tuchtiging, dus die tweede ding, is dus om te deel in Gods heiligheid. Ons moet veranderen, want God noem ons wel heilig uit die staansporheid, als jij in Christus gelooft, maar in ons hart is ons nog niet heilig nie. Ons moet nog heilig worden. Daar moet nog zoveel in mij verander. Misschien kan je dit ook verstaan door middel van een voorbeeld.
van ons lidmate het 'n besigheid opgebou. En as jy dit nou aan een van jou kinders wil oordra, kan jy dit net eenvoudig vir hulle gee, as hulle oud genoeg is. Kyk, daar is dit, dit is nou jou baba, take care of it. Nou, ek denk dit gaan verkeerd gaan. Die seun of dogter word dan skielik in beheer van 'n groot besigheid geplaas, maar het self niks daarvoor gedoen nie. Hy kan neerkyk op die personeel, kan hom entitled, beter of trots voel, sy kan die verantwoordelikheid nie dra nie, hulle is nie reg daarvoor nie. Ja, die eienaar van 'n besigheid kan beter sy seun of dogter onder op die grondvlak laat begin. Laat hy maar die eenvoudige harde werk op die werkvloer doen en leer ken. Dan weet hy hoe moeilik dit is, dat dit harde werk is en sweet kos. Dan sal die besigheid en die werknemers, dan sal hy die besigheid en die werknemers kan verstaan. En so word die kind volwasse en kan leer om verantwoordelikheid te dra. Nou, God stap met ons 'n pad deur die woestyn. Ons word aangeval deur sonde en twyfel. Ons ontdek ons egoïsme en trots. Ons moet leer om elke dag en elke moment ons eie swakheid en die krag van Jesus te leer ken. En so leer ons om afhanklik te wees en te vertrou. Die stryd teen sonde en die beproeving deur teenslag, verdriet en allerhande pyn is zwaar. Maar so maak God ons volwasse in die geloof. En God berei ons voor op die beproevings. Hy sê dit vir ons in die Bybel. Dit gaan kom. En as ons verstaan hoekom God dit doen, dan word ons nie onkant gevang wanneer dit gebeur nie. Wanneer dit moeilik gaan, moet jy dus nie dink dat God jou verlaat het nie. Of dat hy nie meer goed is nie. Sy tuchtiging is nodig om ons tot volwassenheid te bring. En God weer nie alle kwaad en moeite van ons af nie, maar hy gebruik dit om ons te leer om na Jesus toe te vlug en van hom die krag te vra wat ons nodig het. God beloof die krag en hy gee dit vir almal wat gelowig vra. Broers en susters, ons sug tydens die proses en ons voel die pyn. Dit is inderdaad moeilik en God weet dit. Maar hy is saam met jou in die woestyn om jou te ondersteun en om jou nader aan hom te trek. Hebreërs 12 vers 11 erken dat dit zwaar is, maar gee vir ons perspektief. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. En dit is inderdaad ons ervaring. Nie 'n saak van blydskap nie, maar van droefheid. Later lewe dit echter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Jakobus in sy brief in die Nuwe Testament wys ons ook op die vrug, die effek van die beproeving. En sê selfs, is nogal moeilik om dit te aanvaar, regtig in jou hart te aanvaar, hy sê selfs dat dit rede vir vreugde is. Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof geduld, volharding bewerk. Maar die, hy gebruik die woord leidsaamheid, maar dit beteken dus geduld en volharding. Die geduld en volharding moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. So, dit is moeilike woorde wat een hele leeftijd kan neem om dit te leer aanvaar, denk ek. Maar laat ons aanvaar dat God ons in die woestijn bring en beproef. Hou moed, want het is jouw hemelse vader wat dit doet. En wat in jou werk. Je weet toch dat hij goed, liefdevol, genadig en wijs is. Dit het hij bewijs toen hij zijn zoon voor ons oorgegeerd. En ons uit die macht van die duivel en die zonde gered het. Hij wil die redding volledig maken. Vertrouw jou aan hem toe. Die laatste gedeelte, die belofte van God, genezing. Want dit is wat God sê. Als jij getrouw naar die stem van die Heere God luister en doen wat recht is aan zijn oor,
en luister na sy gebooie en al sy insetting hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipteland gelê het nie. Want ek is Yahweh, jou geneesheer. God maak hier een nieuwe naam bekend. Israel ken hom reeds als Yahweh, die God van die verbond. Ek is wie ek is, ek is aanwezig met my mag. Ek is trouw aan my beloftes. Ek is liefdevol in die verbond, dis wat sy naam beteken. En nou sê ek, ek is Yahweh, jou geneesheer, jou dokter. En dis nie een baie bekende naam van God nie, maar hy noem homself by hierdie naam. En God maak hier die contrast met die plaag van Egypte. As julle na my luister, sê hy, sal ek nie die siektes wat ek op Egypte geleid het, op julle lê nie. Daar die 10 plaag, hulle sal seker in die eerste plek aan die water van die Nijl gedenk het, wat ondrinkbaar geword het, Mara, selle ding het gebeur, maar nou het hy dit soet gemaakt. Hy die 10 plaag het Egypte getref, omdat hulle en hulle koning God verwerp en teengestaan het. Sy hardnekkigheid het die hele land vernietig en in rouw gedompeld, toe die 10de plaag die eerstgebore seuns doodgemaak het. En Israel sal ook hardnekkig blyk in die woestijn. Hulle harte is sondig, nie van nature aan God toegewy nie. Siektes, plaas, trawe sal Israel in die woestijn tref, omdat hulle ongehoorsaam is. In opstand komt hier Moses en God, en weier om God te vertrou. Nou God kondig dit aan die begin van die woestijnreis aan, dat hulle sondes, strawe en siektes sal veroorsaak, maar God beloof om hulle geneeser te wees. Hy sal die pla van hulle afweer, as hulle na sy stem luister. En God roep dus sy volk om op hom te vertrou. Daar is baie siektes, plaas, strawe, wat gelowiges bespaar word, as ons aan God toevertrou en gehoorsaam is. Mara en Elim is illustraties. Die water wat eerst bitter was, maak hy soet, hy genees dit. En by Elim gee God dadelijk vir hulle gesonde water en oorvloed. Dit is die belofte van Jezus, ons redder. Toe hy op aarde was, het hy baie mense genees. En die geneesings was tekens van die bevryding van die sonde en van die volledige herstel wat hy sou bring wanneer sy koninkryk volmaak aanbreek. En het begin met bevryding van die sonde. As jy hom glo en jou gehoorsaam aan hom toevertrou, word jy van die oorheersing van die sonde bevry. Die wêreld is dodelik siek en ly verskriklik onder die gevolge van die sonde. Op baie vlakke gaan dinge verkeerd. Loop die lewe skeef, die wêreld is uit balans en waggel. Soos 'n trein wat die treinspoor verlaat het en in die diepte stort. Menselike verhoudings, onregverdigheid, misbruik, slawerny, oorloë, dit hou net nie op nie. Ons gaan nou na die wet Psalm 103 sing. God vergeef ons sondes, hy ontferm hom oor ons en hy genees al jou krankhede, jou siektes. Dit is nog nie volmaak nie. Dit is nog nie volledig nie. Lewe is nog ver verwyder van die shalom, die vrede en die oorvloed wat God beplan het en wat sal aanbreek wanneer sy koninkryk kom. Maar rig jou aandag op Jezus, jou redder, en hoop op jou geneeser. En hierdie geneesproses het ook met die tuchtiging te doen. God beproef ons om ons te leer dat ons aan hom toevertrou en hom gehoorsaam. En dit is nodig wanneer die geneesheer, wanneer jou dokter vir jou een voorskrif gee of sê dat 'n operasie nodig is. Ek moet in jou lichaam gaan sny om die kankercelle te verwyder. Of 'n pynlike rugoperasie is nodig om jou wervels reg te maak. Maar ek soek dit nie. Ek sou verkies dat hy dit nie doen nie. My sondige hart soek nie genesing nie, maar verkies dat die pyn net weggeneem word, of doodgemaak met pille of dwelms of genot. Ons wil net terug na vroeger, toe dit beter was, toe dinge vir ons goed uitgewerk het. Eindelijk soek jy as sondaar nie die geneesing van jou hart nie, want dan moet jy verander. Geef my 'n paar pille, dat ek van die pyn ontsla raak, sê ons vir die dokter. Maar ek soek nie die pynlike operasie in my rug nie, en die lang pad van herstel daarna nie. Maar as die geneesheer besluit, dat het beter vir ons gaan wees, en God los dit nie in ons handen nie, hy is die geneesheer, hy is wys en liefdevol, hy kies vir ons wat hy keer 'n pynlike pad, maar dit is 'n pad wat ons regtig geneesing skenk. Dit leer ons om op hom te vertrou en nader aan hom te leef, in afhanklikheid. Hy soek regtig die beste vir ons, ons heiliging, 'n volwasse geloof, nader aan God, weg by die sonde. Sal jy die geneesheer vertrou? Amen. Laat ons saam bid, God dank. Heere God, almachtige Vader, ons dank u dat u ons Vader is, dat u ons lief het, dat u ons gered het, en dat u niet wil toelaat dat ons terugval in die moeras van die zonde en die dood niet. U wil ons regtig genees. En Heere, ons besef nog maar min wat daarvoor nodig is. Want Dit is moeilik vir ons om te aanvaar as ons dokter vir ons sê dat 'n pynlike operasie nodig is. En dit is moeilik vir ons om te aanvaar om te erken dat die tuchtiging wat u vir uw kinders gee, vir ons nodig is, dat er nog soveel in ons harte is wat verwyder, genees, verander moet word. Help ons, Heer, om dit te aanvaar, van wie uw goedheid, en uw wijsheid, en uw genade. Leer ons om u te vertrouw en ons volledig aan u oor te gee. Heer, gee ons krag en geloof en volharding wanneer dinge moeilik is in ons lewe. Help ons ook dan om te onthou dat ons nie alleen in die moeilikheid is nie, maar dat u omgee, dat u lief is vir ons, dat u ons dra en dat u saam met ons deur die woestyn stap. Help ons ook om mekaar daarin te bemoedig en te ondersteun. Gee dat soos wat u in die woord sê, en wat ook die taak van die diakens is, dat daar niemand ongetroos in die gemeente sal wees nie. Maar dat ons mekaar mag vertroos en aanspoor met uw woorde van belofte en uw woorde van genade. Here, verwyder die ondankbaarheid, die murmurering uit ons hart. Help ons om te bid. En as ons moeilike dinge moet verwerk, help ons om die dinge vrymoedig by u te bring. Ons lees so dikwels in die psalms dat gelowiges hulle klagtes by u lê. En dis nie murmureer nie. As ons murmureer, dan skree ons van 'n afstand en dan draai ons ons rug op u. Maar u leer ons dat ons klagte, ons moeites by u mag neerlee, terwyl ons met hoop en met verlange na u opsien en verwag dat u daar is en ons sal help. Heere, help ons om dit te doen in geloof. Heere, ons dank u vir die belofte van genesing, dat u ons al klaar genees het van die skuld van die sonde, van die oorheersing van die sonde. En dit maak al so 'n groot verskil in ons lewe. Daar is soveel dinge wat ons nie tref nie, omdat ons u ken en omdat ons in die waarheid, in die lig wandel. Ons dank u daarvoor. Ons besef dit dikwels nie eers nie. Ons dank u dat u ons genesing geskenk het. En ons dank u ook dat ons vir verdere genesing op u mag vertrouw. Heere, ons bid ook dat u hierdie wêreld genadig sal wees. Want daar is miljoene mense wat wel onder die invloed en die mag en die oorheersing van die sonde leef en die gevolge ook dageliks ervaar. Gevolge van hun eie sondes, maar ook die gevolge van die sondes van ander mense. En ons leef allemaal in 'n wêreld wat dageliks sug onder die gevolge van die sondes van die hele mensheid. Heere, ons bid dat u genadig sal wees en dat u nog mense sal roep en sal red uit die poel van sonde en dood. Wij sullen, Heere, dat u ook hulle geneeser is. Ons bid dat u met die evangelie van Christus naar die wêreld sal toegaan en dat nog mense dit mag hoor en tot bekering sal kom, en gered en genees mag word. Heer, ons dank u dat u, terwyl ons in die woestyn leef, dat u ook soveel prachtige dinge in ons leven gee. U het Max en Linda verblij met die geboorte van Essien, Etienne. Ons dank u daarvoor. Ons dank u dat ons u mag ken as een genadige en goeie vader, wat prachtige geschenken gee. En ons bid dat u hulle voortdurend blijdskap en dankbaarheid sal gee, en dat u hulle kracht sal gee om hulle kinders in geloof op te voed. Ons dank u dat ons verjaarsdag mag vier. Gerda het verjaar en ons dank u, Heere, dat u haar Heer, haar herder, haar redder is. Gee haar kracht voor haar dagelijkse werk. Gee haar die vreugde om dit te kan doen. En gee haar vrede en vreugde in haar hart elke dag. Ons dank u dat Gert en Sandra een huwelijksherdenking kon vieren. U hebt die huwelijk gegeven als een veilige plek waar liefde en trouw gezaaid wordt en geluk kan blom. Zie hulle in hulle huwelijk. Laat het hulle al bij kracht en ondersteuning geven om u te kan dienen in hulle dagelijkse werk en in die gemeente. Heer, ons wil vandaag ook bid dat uw koninkrijk spoedig zal komen. Ons kan elke dag in u nu zien dat uw koninkrijk zo nodig is. En dan kijk ons nog maar net naar die gevolgen voor die mensen. Maar ons weet ook dat in uw koninkrijk u die eer zal ontvangen. Wat u nou niet ontvangt in baie mensense levens nie. En ook niet volledig in ons levens nie. En daarom bid ons, laat uw koninkrijk komen. Vervul ons met uw geest, dat ons voorbereid op uw koninkrijk daarna uitzien. En dat ons met die verwachting in ons hart u elke dag zal dienen. En ons bid, Heere, dat uw koninkrijk spoedig mag komen. Ons bid het alles in die naam van Christus ons Heer. Amen. Ons lees nou die wet van die Heere. En ik zal dit lees uit Deuteronomium 5. En daarvoor wil ik die verse van Psalm 103 lees, wat een goede frame, een goede raamwerk geeft voor die wet, als ons daarna luister. Psalm 103 zei: loof die Heere, my siel, en vergeet geen een van zijn weldaden niet. Wat al jouw ongerechtigheid vergeven, wat al jouw krankheden, jouw ziektes genees, wat jouw leven verlost van die verderf, wat jouw kroon met goede tierenheid en barmhartigheden, wat jouw ziel verzadigt met die goeie, zodat jouw jeugd weer nut wordt zoals die van een arend. En dat is met daar die perspectief naar Godse goede wil luisteren. God heeft gezegd: ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mij aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh, jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van die Heer, jouw God, niet ijdelijk gebruiken, nie, want Yahweh zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt, niet ongestraft laat blijven. Onderhoud die sabbatdag, dat jij dit heilig, dus Yahweh, jouw God, jou beveel het. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die sabbat van Yahweh, jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie, jij of jouw zoon of jouw dochter, jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw os of jouw ezel, of enige dier van jou, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is niet, zodat jouw dienstknecht en jouw dienstmaagd kan rust, zoals jij. En jij moet eraan denken dat jij in Egypte land een slaaf was, en dat de Heere, jouw God, jou daarvan aan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het Yahweh, jouw God, jou beveel om die sabbatdag te houden. Eer jouw vader en jouw moeder, zoals die Heere jouw God jou beveelt, dat jou daar verlengd mag worden en dat het met jou goed mag gaan in die land wat Yahweh jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, je mag niet echt breek nie, en je mag niet stelen. Nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreek nie. En je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer nie. Je mag niet naar jouw naaste zijn huis hunken nie, naar zijn landerijen of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, zijn os of zijn ezel, of iets wat van jouw naaste is niet. En kom ons sing nou, Psalm 103, God genees ons, hy bevry ons van die sondes en hy genees al ons siektes, vers 2, en ons vang ook die belofte van sy goedheid, vers 9. Ons sing vers 1, 2 en 9. Ons kan nou die Here dien met die onze offergaves en daarna zingen ons Psalm 23. Die bedoeling is dat ons die tweede berijming zing. En, oh ja, dat is die klein twee, dat is die bedoeling. En ons zing dan al drie versen na die collecte.
Thank you.
ons Herre, gee vir ons die seën vir die pad wat ons met hom mag stap. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.